In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pausrukke en natuurlijk ook op de Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag twee gelegenheden krijgen waar we kunnen luisteren naar paus Franciscus. Een eerste betreft een generale audiëntie die hij gegeven heeft en die u ook reeds via Radio Vaticaan Live voor een groot stuk nog kon bijwonen. Mede ook omwille van het feit dat de paus uitgebreid de tijd heeft genomen om de vele pelgrims die terug aanwezig waren te begroeten. We gaan ook aandacht hebben voor een videoboodschap die de paus heeft gegeven aan de deelnemers van een bepaalde bijeenkomst. En we gaan stilstaan bij een van de audiënties die hij heeft verleend. We geven u een algemeen overzicht, maar gaan specifiek kijken naar één bepaalde toespraak. Dat is voor zo dadelijk allemaal. Wij gaan binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van paus Franciscus, en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend. En dan kijken we vooral naar donderdag 10 juni. Dat heeft hij kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer ontvangen, de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Ook ontving hij kardinaal Baltazar Enrique Porras Cardoso, die apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis is van Caracas en ook aartsbisschop van Merida in Venezuela. En hij werd ontvangen samen met zijn gevolg. En de paus verleende ook een audiëntie aan de inwoners, zeg maar seminaristen, van het pauselijk regionaal seminarie Pius XI van Ancona. En dat is ook een van de toespraken waar wij zo dadelijk zullen blijven bij stilstaan. Ja, de reden waarom we graag willen blijven stilstaan bij die ene audiëntie is omwille van het feit dat de paus daar de seminaristen en ook de professoren natuurlijk heeft toegesproken. Het gaat hier over een algemene toespraak, maar het was een toespraak die opvallend lang was, uitgebreid ook. Het is een van de eerste gelegenheden die de paus opnieuw heeft om seminaristen toe te spreken. En we kunnen er een duidelijke boodschap in begrijpen hoe hij, zeg maar, raad wil geven aan jonge mannen die eraan denken om hun priesterroeping te volgen in een seminarie. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Eerst de catechese van paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 juni, waar hij voor een voorlaatste keer spreekt over het gebed en deze keer als centrale thema het doorzettingsvermogen, verwijzend naar de brief van heilige apostel Paulus, waarin hij zegt om te blijven bidden zonder ophouden. We luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In deze voorlaatste catechese over het gebed hebben we het over volharding in het bidden. Het is een uitnodiging, eigenlijk een bevel dat tot ons komt vanuit de Heilige Schrift. De geestelijke reis van de Russische pelgrim begint wanneer hij in de eerste brief aan de Thessalonicenzen een zin van Sint Paulus tegenkomt. Bid onophoudelijk, dankt God voor alles. De woorden van de apostel troffen de man en hij vroeg zich af, hoe is het toch mogelijk om ononderbroken te bidden? Aangezien ons leven gefragmenteerd is in zoveel verschillende momenten die het niet altijd mogelijk maken om je te concentreren. En vanuit deze vraag begint hij zijn zoektocht die hem zal leiden tot de ontdekking van wat het gebed van het hart wordt genoemd. Het bestaat erin om in geloof te herhalen: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, arme zondaar. Het is een eenvoudig gebed, maar erg mooi. Een gebed dat zich beetje bij beetje aanpast aan het ritme van de ademhaling en zich zo over de hele dag uitstrekt. In feite houdt de adem nooit op, zelfs niet als we slapen. En gebed is de adem van het leven. Hoe is het dan mogelijk ten allen tijde een staat van gebed te handhaven? De catechismus biedt ons prachtige citaten, ontleend aan de geschiedenis van de spiritualiteit, die de nadruk leggen op de noodzaak van het voortdurende gebed, dat het steunpunt is van het christelijk bestaan. Ik neem er een paar van. De monnik Evagrius Ponticus bevestigt: het is ons niet opgedragen voortdurend te werken, te waken en te vasten. Nee, dat wordt niet van ons verlangd. Maar onophoudelijk bidden is voor ons een wet. Het hart in het gebed. Er is dus een vurigheid in het christelijk leven die nooit mag ontbreken. Het is een beetje als dat heilige vuur dat in de oude tempels werd bewaard, dat zonder onderbreking brandde en dat de priesters in leven moesten houden. Dus moet er ook in ons een heilig vuur zijn dat onophoudelijk brandt en dat niets kan doven. Het is niet gemakkelijk, maar het moet zo zijn. Johannes Chrysostomus, een andere herder die aandacht had voor het concrete leven, zei: zelfs op de markt of tijdens een eenzame wandeling kun je vaak en vurig bidden. Het is ook mogelijk in uw winkel, of je nu koopt of verkoopt, of bezig bent met eten klaarmaken. Kleine gebeden: Heer, ontferm u over ons. Heer, help mij. Het gebed is als het ware een soort notenbalk waarin wij de melodie van ons leven plaatsen. Het staat niet in contrast met het dagelijkse werk. Het is niet in tegenspraak met de vele kleine verplichtingen en afspraken die we hebben. Als het al iets is, dan is het de plaats waar elke handeling haar zin, haar reden en haar rust vindt. En natuurlijk is het niet gemakkelijk om deze beginselen in de praktijk te brengen. Een vader en een moeder, verstrikt in 1000 taken, kunnen heimwee hebben naar een tijd in hun leven waarin het gemakkelijk was om regelmatig tijd en ruimte te vinden voor gebed. En dan de kinderen, het werk, het gezinsleven, de bejaarde ouders. Men krijgt de indruk dat men er nooit in slaagt alles tot op de bodem uit te zoeken. Het is dus goed te denken dat God, onze Vader, die voor het hele heelal moet zorgen, altijd aan ieder van ons denkt. En daarom moeten ook wij altijd aan Hem denken. Wij kunnen er dan aan herinneren dat in het christelijk monnikendom arbeid altijd hoog in het vaandel heeft gestaan, niet alleen vanwege de morele plicht om in eigen onderhoud en dat van anderen te voorzien, maar ook om een soort evenwicht, een innerlijk evenwicht. Het is gevaarlijk voor de mens om een zo abstracte belangstelling te koesteren dat hij het contact met de werkelijkheid verliest. Wel, het werk helpt ons om in contact te blijven met de realiteit. De handen van de monnik dragen het eelt van hen die schoppen en schoffels hanteren. Want wanneer Jezus in het Lucas-evangelie tot de heilige Martha zegt dat het enige wat echt nodig is naar God te luisteren, dan bedoelt hij geenszins de vele diensten te verachten die zij met zoveel toewijding verrichten. Alles in de mens is binair. Ons lichaam is symmetrisch. We hebben twee armen, twee ogen, twee handen. Wel, zo vullen ook werk en gebed elkaar aan. Het gebed dat de adem is van alles, blijft de vitale achtergrond van het werk, zelfs op momenten dat het niet expliciet is. Het is onmenselijk om zo in beslag genomen te worden door het werk dat men geen tijd meer vindt voor het gebed. Tegelijkertijd is een gebed dat vreemd is aan het leven ook niet gezond. Een gebed dat ons vervreemdt van de concreetheid van het leven wordt spiritualisme of erger nog, ritualisme. Laten we niet vergeten dat Jezus, nadat hij op de berg Tabor zijn heerlijkheid aan de discipelen had getoond, dat moment van extase niet wilde verlengen, maar met hen van de berg afdaalde en het dagelijkse bestaan hervatte. Want die ervaring moest in hun hart blijven als een licht en een kracht voor hun geloof. Ook een licht en een kracht voor de dagen die zouden komen, die van de passie, van het lijden. De tijd die wij ons samen zijn met God wijden, geeft nieuwe kracht aan het geloof, dat ons helpt in de concreetheid van het leven, en het geloof voedt op zijn beurt het gebed, zonder onderbreking. In deze circulaire tussen geloof, leven en gebed wordt het vuur van christelijke liefde, dat God van ieder van ons verwacht, brandend gehouden. Wel, laten wij het eenvoudige gebed herhalen, dat zo mooi is om de hele dag door te herhalen. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, een arme zondaar. Opnieuw een hele mooie catechese van Paus Franciscus, die niet enkel aantoont dat Paus Franciscus iemand is die thuis is in het gebed en weet hoe gebed werkt, waarom het belangrijk is, hoe wezenlijk het is voor hem, maar vooral waarin we ontvangen hoe belangrijk het is om ons te verbinden met Jezus, om die relatie te voeden. En dat doet men aan de hand van die vaak kleine gebeden, gebeden vanuit het hart. Heer, help mij alstublieft. Heer, ik heb een taak te doen en eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in. Geef mij de kracht en de genade om het toch tot een goed einde te brengen. Het zijn kleine dingen, maar die verbinden ons iedere keer weer en met God en staan ook toe dat wij in God blijven, gedurende de hele dag. Voorlaatste catechese dus in de reeks over het gebed. En dan mogen we dus volgende keer de laatste verwachten en dan zullen we zien welk thema de paus zelf zal aansnijden voor de volgende en komende reeks. U hoort het tijdens Radio Vaticaan. We gaan onmiddellijk verder. We hebben een goed gevuld programma vandaag met de videoboodschap die Paus Franciscus gegeven heeft voor de deelnemers aan het forum met de titel Waar staan wij met Amoris Laetitia? Strategieën voor de toepassing van de apostolische exhortatie van Paus Franciscus. Een ontmoeting die georganiseerd werd, zij het voor groot stuk online, door het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En dat van 9 tot 12 juni online wordt gehouden. En dat in het kader van het jaar van Amoris Laetitia. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens deze videoboodschap.
Cari fratelli nell'episcopato, cari fratelli e sorelle.
Dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare broeders en zusters. Ik richt mij tot u ter gelegenheid van het forum dat wordt georganiseerd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. 5 jaar na de afkondiging van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Ik dank het dicasterie voor het nemen van het initiatief, ondanks de praktische moeilijkheden ten gevolge van de pandemie. En ik ben u allen dankbaar dat u op de uitnodiging bent ingegaan. Afgevaardigden van de gezinsafdelingen van meer dan 60 bisschoppenconferenties en meer dan 30 internationale bewegingen die verbonden zijn met elkaar voor deze bijeenkomst. In het panorama van de belangrijkste initiatieven van het familiejaar Amoris Laetitia vormt het forum een essentieel moment van dialoog tussen de Heilige Stoel, de bisschoppenconferenties, de bewegingen en de gezinsverenigingen. Mogen de Heilige Geest er een vruchtbaar moment van maken voor de kerk, herders en leken samen, om te luisteren naar de concrete noden van gezinnen en elkaar te helpen om de processen op gang te brengen die nodig zijn om de verkondiging van de kerk te vernieuwen. De vraag die u stelt, waar staan we met de toepassing van Amoris Laetitia, is bedoeld om een vruchtbare kerkelijke bezinning te stimuleren over de stijl en het doel van het gezinspastoraat in het perspectief van de nieuwe evangelisatie. De exhortatie Amoris Laetitia is de vrucht van een diepgaande synodale bezinning op huwelijk en gezin en vereist als zodanig een geduldig werk van ten uitvoerbrenging en een missionaire bekering. Dit forum ligt in het verlengde van de synodale reis die concreet gestalte moet kunnen krijgen in de plaatselijke kerken en die samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid, onderscheidingsvermogen en bereidheid om dicht bij de gezinnen te staan vereist. Te midden van de door de pandemie veroorzaakte moeilijkheden die het leven van het gezin en zijn innige gemeenschap van leven en liefde verscheuren, is het gezin vandaag meer dan ooit een teken van de tijd en wordt de kerk vooral uitgenodigd actief te luisteren naar de gezinnen en hen tegelijk te betrekken als onderwerp van pastorale zorg. Er moet afstand worden genomen van elke louter theoretische verkondiging die losstaat van de werkelijke problemen van individuen. Evenals van het idee dat evangelisatie voorbehouden is aan een pastorale elite. Iedere gedoopte is een actief onderwerp van evangelisatie. Om Gods liefde te brengen tot de gezinnen en de jongeren, die de gezinnen van morgen zullen vormen, hebben wij de hulp nodig van de gezinnen zelf, van hun concrete ervaring van leven en gemeenschap. We hebben echtgenoten nodig, naast de priesters, om mee te lopen met andere gezinnen, om de zwakkeren te helpen, om te verkondigen dat zelfs in moeilijkheden Christus aanwezig is in het sacrament van het huwelijk, om tederheid, geduld en hoop te geven aan allen in iedere levenssituatie. Hoe belangrijk is het voor jongeren om met eigen ogen de liefde van Christus te zien die leeft en aanwezig is in de liefde van echtparen, die met hun concrete leven getuigen dat liefde voor altijd mogelijk is. Zoals het echtpaar Aquila en Priscilla waardevolle medewerkers waren van Paulus in zijn zending, zo kunnen ook vandaag vele echtparen en zelfs hele gezinnen met kinderen geldige getuigen worden om andere gezinnen te begeleiden, gemeenschap te creëren, zaden van gemeenschap te zaaien onder de volkeren die de eerste evangelisatie ontvangen en zo op beslissende wijze bijdragen tot de verkondiging van het kerygma. Het huwelijk heeft, net zoals het priesterschap, een direct doel van opbouw en uitbreiding van het volk van God en verleent aan echtgenoten een bijzondere zending in de opbouw van de kerk. Het gezin is de huiskerk, de plaats waar de sacramentele aanwezigheid van Christus werkt tussen de echtgenoten en tussen ouders en kinderen. In die zin is de in het gezin beleefde liefde een permanente kracht voor het leven van de kerk, dat voortdurend verrijkt wordt door het leven van alle huiskerken. Daarom wordt ieder gezin, krachtens het sacrament van het huwelijk, in alle opzichten een goed voor de kerk.
Ogni famiglia diventa a tutti effetti un bene per la Chiesa.
De medeverantwoordelijkheid voor de zending roept daarom echtgenoten en priesters, maar ook in het bijzonder bisschoppen op, om op vruchtbare wijze samen te werken in de zorg voor en de bewaring van de lokale kerken en de thuiskerken. Daarom moeten wij, herders, ons laten verlichten door de Geest, zodat deze heilbrengende verkondiging gerealiseerd kan worden door echtparen die er vaak wel zijn. Ze zijn er klaar voor, maar ze worden niet geroepen. Als we hen in plaats daarvan roepen, hen oproepen om met ons samen te werken, als we hen de ruimte geven, dan kunnen zij hun bijdrage leveren aan de opbouw van het kerkelijk weefsel. Zoals de inslag van het mannelijke en het vrouwelijke in hun complementariteit samen het weefsel van het gezin vormen, zo zijn ook de sacramenten van de wijding en van het huwelijk beide onmisbaar voor de opbouw van de kerk als een gezin van gezinnen, een familie van families. Op die manier kunnen we een pastorale zorg voor gezinnen hebben waarin de geest van kerkelijke gemeenschap volledig tot uitdrukking komt. Deze gemeenschap is in feite geconfigureerd als een organische gemeenschap, analoog aan die van een levend lichaam, gekenmerkt door de co-aanwezigheid van de diversiteit en complementariteit van roepingen en levensstaten. Ik nodig u daarom uit om Amoris Laetitia opnieuw ter hand te nemen, om van de daarin aangegeven pastorale prioriteiten, die aan te wijzen die het meest overeenkomen met de concrete behoeften van elke lokale kerk en deze met creativiteit en missionaire ijver na te streven. In de tijd van de pandemie heeft de Heer ons de gelegenheid gegeven om niet alleen de behoeften en prioriteiten, maar ook de stijl en de manier waarop wij onze pastorale inzet plannen en uitvoeren opnieuw te overdenken. In het kielzog van de waarde van Evangelii Gaudium en het concrete pastorale programma dat door Amoris Laetitia wordt geschetst voor het gezinspastoraat, hoop ik dat alle gemeenschappen ervoor zullen zorgen dat zij de nodige middelen zullen inzetten om verder te gaan op de weg van een pastorale en missionaire bekering die de dingen niet kan laten zoals ze zijn. Er is een gelegenheid om ons pastoraal engagement te heroverwegen. Er moet een bijzondere inspanning worden gedaan voor de vorming van leken, in het bijzonder van echtgenoten en gezinnen, opdat zij het belang van hun kerkelijke verbintenis beter begrijpen. Dat wil zeggen, de betekenis van de zending die voortvloeit uit het zijn van echtgenoten en gezinnen. Veel gezinnen zijn zich niet bewust van het grote geschenk dat zij hebben ontvangen in het sacrament, een doeltreffend teken van de aanwezigheid van Christus dat elk moment van hun leven begeleidt. Wanneer een gezin dit geschenk ten volle ontdekt, voelt het verlangen om het met andere gezinnen te delen, want de vreugde van de ontmoeting met de Heer heeft de neiging zich te verspreiden en genereert andere gemeenschap. Het is van nature missionair. De weg die met de synodale samenkomsten over het gezin is ingeslagen, heeft de kerk geholpen om zoveel concrete uitdagingen aan het licht te brengen waarmee gezinnen worden geconfronteerd. Ideologische druk die opvoedingsprocessen belemmeren, relationele problemen, materiële en spirituele armoede en ten diepste zoveel eenzaamheid, omdat men God moeilijk kan waarnemen in zijn leven. Sommige van deze uitdagingen zijn nog steeds moeilijk aan te gaan en vereisen een hernieuwde pastorale stuwkracht op bepaalde specifieke gebieden. Ik denk daarbij aan de huwelijksvoorbereiding, de begeleiding van jonge echtparen, het onderwijs, aandacht voor ouderen, nabijheid bij gewonde gezinnen of van hen die in een nieuwe verbintenis de christelijke ervaring ten volle wensen te beleven. Ik hoop dan ook dat deze werkdagen een goede gelegenheid zullen zijn om ideeën en pastorale ervaringen uit te wisselen en ook om een netwerk te creëren dat in de complementariteit van roepingen en levensstaten in een geest van samenwerking en kerkelijke gemeenschap het evangelie van het gezin op de meest doeltreffende wijze kan verkondigen, beantwoordend aan de tekenen van de tijd. Ik vertrouw u toe aan de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria en de heilige Jozef, opdat de genade van God uw inzet vruchtbaar maakt voor het welzijn van de gezinnen van vandaag en morgen. Ik zegen u, wens u succes met uw werk en vraag u om voor mij te bidden. Ik dank u. Ja, het is een hele boodschap die Paus Franciscus had naar aanleiding van deze samenkomst dus, die door het dicasterie werd georganiseerd. Kerngedachte lijkt toch ook wel te zijn van kijk, we mogen als kerk onze ogen niet sluiten voor bepaalde realiteiten waarmee we kunnen geconfronteerd worden en zeker in deze samenleving. We moeten ook die mensen die op een of andere manier zoekende zijn, het moeilijk hebben, misschien soms wat ver weg van de kerk zijn, niet goed weten wat een sacrament is, wat dat nu eigenlijk inhoudt, niet goed beseffen wat de kerk vraagt en waarom de kerk het vraagt. Al die zaken die dienen dus eigenlijk opnieuw aangeleerd te worden. De paus maakt gewoon duidelijk dat men wereldwijd met een crisis zit in kennis over het geloof. Kennis over waarom de kerk bepaalde dingen vraagt. Waarom Christus bepaalde dingen vraagt. De paus die blijft maar aansporen om niet alleen Amoris Laetitia opnieuw te lezen, maar ook bijvoorbeeld Humanae Vitae, de aandacht die hij daar al heeft aan besteed in zijn pontificaat, om te waarschuwen voor bepaalde ideologische onderdrukkingen, bepaalde tendensen die hij ook merkt in de samenleving. Hij waarschuwt daarvoor. En vooral wil hij Christus binnenbrengen in elke gebrokenheid, in elke moeilijkheid wil hij Jezus Christus binnenbrengen en zoeken naar manieren om de mensen dichter bij Jezus te brengen. Niet dichter bij het doen van hun eigen zin. Daarover gaat het nooit en dat zegt de paus ook iedere keer. Het gaat over Christus. En wanneer we Christus binnenbrengen, ook in een gebroken situatie, wel, dan kan de Heer terug orde maken daar waar er chaos is. En dat dankzij zijn heilige geest die hij aan iedere gedoopte schenkt. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en dan gaan we nog even kijken naar die toespraak die de paus heeft gegeven aan de seminaristen. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie tu anque sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we nog kijken naar de toespraak die de paus heeft gegeven aan de seminaristen van het Pauselijk Regionaal Seminarie Pius XI in Ancona. Ik ben blij uw gemeenschap te mogen verwelkomen. Ik dank de rector voor zijn woorden van begroeting, enthousiast deze rector. Onze bijeenkomst vindt plaats in het jaar dat gewijd is aan de heilige Jozef. En dit brengt mij ertoe enkele gedachten over roeping te delen, geïnspireerd door deze buitengewone figuur die zo dicht bij de menselijke staat van ieder van ons staat en ook dicht bij de oproep die God tot ons heeft willen richten. Ik stel me het seminarie graag voor als de familie van Nazareth, waar Jezus werd ontvangen, verzorgd en gevormd, met het oog op de zending die de Vader hem had toevertrouwd. De Zoon van God heeft aanvaard zich te laten beminnen en lijden door menselijke ouders, Maria en Jozef. En heeft ieder van ons geleerd dat zonder volgzaamheid en gehoorzaamheid niemand kan groeien en rijpen. Ik wil dit benadrukken, omdat we het niet zo vaak over gehoorzaamheid hebben. Gehoorzaam zijn is een gave waar we om moeten vragen. Gehoorzaamheid is een deugd die niet alleen moet worden verworven, maar ook moet worden ontvangen. Het is belangrijk voor ieder van jullie om jezelf altijd af te vragen: ben ik volgzaam? Ben ik opstandig? Of kan het me helemaal niet schelen? Doe ik wat ik wil? Nee. Volgzaamheid is een constructieve houding van iemands roeping en ook van iemands persoonlijkheid. Zonder volgzaamheid kan niemand groeien en volwassen worden. De ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis bevestigt in feite dat de priester een discipel is, die voortdurend in het voetspoor van de meester treedt en dat zijn vorming daarom een evoluerend proces is, dat in het gezin begint, in de parochie wordt verder gezet, in het seminarie wordt geconsolideerd en een leven lang duurt. De figuur van de heilige Jozef is het mooiste model waardoor uw vormelingen zich moeten laten inspireren om uw roeping te behoeden en er zorg voor te dragen. Tot hen wil ik dus in de eerste plaats mijn oproep richten. Dierbare broeders van de bisschoppelijke conferentie die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de vorming van deze jonge mensen, dierbare rector, geestelijke leider, alle seminaristen, wees voor uw seminaristen wat Jezus was voor Jezus, wat Jozef was voor Jezus. Mogen zij meer leren van uw leven dan van uw woorden, zoals het gebeurde in het huis van Nazareth, waar Jezus gevormd werd in de school van Jozefs scheppende moed. Mogen zij gehoorzaamheid leren van uw gehoorzaamheid, ijver van uw ijver, vrijgevigheid jegens de armen door het getuigenis van uw soberheid en beschikbaarheid, vaderschap van uw levende en kuise genegenheid. Naast de titel van vader heeft de traditie Jozef ook de titel van meest kuise gegeven. En het gaat hier niet om een louter affectieve aanduiding, maar om de synthese van een houding die het tegendeel van bezit tot uitdrukking brengt. Kuisheid is vrij zijn van bezit op alle gebied van het leven. Alleen als de liefde kuis is, is het echte liefde. De liefde die wil bezitten, wordt uiteindelijk altijd gevaarlijk. Ze houdt ons gevangen en verstikt en maakt ons ongelukkig. Nu, dierbare seminaristen, ik wil mij nu tot u richten. Tot u die de kerk vraagt het voorbeeld van Jezus te volgen, die zich door Jozef zachtmoedig liet opvoeden. Reeds als jongen moest hij de vermoeidheid ervaren die bij elke groei hoort. Zich de grote vragen van het leven stellen, zijn verantwoordelijkheden beginnen opnemen en zijn eigen beslissingen nemen. Maar hij was God. Hij hoefde niet. Nee, hij leerde. Hij leerde echt, hij deed niet alsof dat hij aan het leren was. Nee, hij leerde. Hij was God, ja, maar hij was ook echt mens. Hij doorliep alle stadia van de groei van een mens. Misschien hebben we nog niet genoeg nagedacht over de jonge Jezus, die bezig was zijn eigen roeping te onderscheiden, naar Maria en Jozef te luisteren, hem in vertrouwen te nemen, in dialoog met de Vader om zijn zending te begrijpen. Mogen het seminarie ook voor u zijn als het huis in Nazareth, waar de Zoon van God van zijn ouders leerde over menselijkheid en nabijheid. Wees niet tevreden met het feit dat u bedreven bent in het gebruik van sociale netwerken, dat u gebruik kan maken van de media om te communiceren. Alleen getransformeerd door het woord van God zult u in staat zijn woorden van leven over te brengen. De wereld dorst naar priesters die in staat zijn de goedheid van de Heer over te brengen aan hen die zonde en mislukking hebben ervaren. Naar priesters die deskundig zijn in menselijkheid, naar priesters die bereid zijn te delen in de vreugden en moeiten van hun broeders en zusters, naar mannen die zich laten tekenen door de roep van hen die lijden. Haal de menselijkheid van Jezus uit het evangelie en uit de tabernakel. Zoek het in het leven van de heiligen, van zoveel helden van naastenliefde. Denk aan het oprechte voorbeeld van hen die het geloof aan u hebben doorgegeven, uw grootouders, uw ouders. Paulus zei tegen zijn geliefde leerling Timotheus: denk aan uw moeder en grootmoeder, denk aan uw wortels. En lees ook de schrijvers die in de menselijke ziel hebben weten te kijken. Ik denk aan Dostojevski, die in de ellendige gebeurtenissen van het aardse lijden de schoonheid van de verlossende liefde wist te openbaren. Maar sommigen onder u zullen zeggen: ja, maar wat heeft Dostojevski hiermee te maken? Dat is voor literaire. Nee, nee, het is om te groeien in menselijkheid. Lees die grote humanisten. Een priester kan zeer gedisciplineerd zijn, hij kan theologie goed uitleggen, zelfs filosofie en veel andere dingen. Maar als hij niet menselijk is, is hij echt van geen nut. Laat hem dan gaan en laat hem dan een academische carrière opbouwen. Maar als hij niet menselijk is, dan kan hij geen priester zijn. Hij mist iets. Heeft hij geen taal? Nee, hij kan praten, maar hij mist het hart. Wees experten in menselijkheid. Het seminarie mag u dus niet verwijderen van de werkelijkheid, van de gevaren en nog minder van anderen, maar moet u integendeel dichter bij God, bij uw broeders en zusters brengen. Verleg binnen de muren van het seminarie de grenzen van je hart. Het verruimde hart. Breid ze uit naar de hele wereld. Wees gepassioneerd over wat je dichterbij brengt, wat je openstelt, wat je samenbrengt. Wees op uw hoede voor ervaringen die leiden tot een steriele intimiteit, voor bevredigende spiritualismen die troost lijken te geven, maar in plaats daarvan leiden tot afsluiting en verstarring. En ik wil hier even blijven bij stilstaan. Die stijfheid is zo tegenwoordig een beetje in de mode. Het is een van de uitingen van klerikalisme. Maar clericalisme is een perversie van het priesterschap. Het is een perversie. En die rigiditeit, die stijfheid, wel, dat is een van de uitingen. Als ik een seminarist of een jonge priester zo wat stijfjes vind, dan zeg ik, er gebeurt iets ergs met hem van binnen. Achter elke starheid schuilt een ernstig probleem, want in de starheid ontbreekt menselijkheid. En tot slot wil ik ook nog enkele ideeën aan u meegeven over de vier dimensies van vorming: menselijk, geestelijk, intellectueel en pastoraal. En deze vier dimensies gaan samen, de ene voert de andere uit. En hier gaan wij, althans voor nu, halt houden. In een volgende aflevering gaan we nog even verder met deze toespraak van Paus Franciscus, waar hij toch wel enkele hele straffe dingen zegt. Sterke toespraak tot de seminaristen. En het leert ons ook weer een beetje te begrijpen hoe Paus Franciscus het priesterschap ziet en hoe hij belangrijk vindt om seminaristen daarop voor te bereiden. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan geven we u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus Monseigneur Jorge Patricio Vega Velasco benoemd tot bisschop van Valparaíso in Chili. Ook benoemde hij Monseigneur Guillermo Patricio Vera Soto tot bisschop van Rancagua eveneens in Chili. De paus heeft ook Monseigneur Mandla Siegfried Jawara benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Durban in Zuid-Afrika. En Monseigneur José Rico Pavés benoemd tot bisschop van Jerez de la Frontera in Spanje. Hij benoemde Monseigneur Fernando Barbosa dos Santos tot bisschop van Palmares in Brazilië. En benoemde kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, tot lid van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. En daarmee heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik dank u voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.